Goedemorgen, geliefde broeders en zusters. Judas spreekt van die in de Vader geliefd zijn. Dat is bijzonder, hè? Vrijdagavond hadden we een bijbelstudie over de derde brief van Johannes. En daarin wordt een aantal keer gezegd tegen Gaius, aan wie de brief geschreven is, geliefde. We zijn geliefd door de Vader in zijn Zoon, de Heer Jezus. En dat alleen al is een beloning. Ik wil inderdaad spreken over dat thema vanochtend. Niet zozeer om de beloning in het middelpunt te stellen, maar uiteraard om hem te verkondigen, zodat wij ook na deze morgen, wat we net gezongen hebben, onze vreugde steeds meer mogen vinden in hem, in de Heer Jezus. En ik wil een aantal teksten lezen met u. Te beginnen in Johannes 12. Johannes hoofdstuk 12. Dat mag u even opzoeken als u een Bijbel bij u heeft. We bevinden ons daar een week voordat de Heer Jezus naar het kruis gaat. En hij is in hoofdstuk 12 eigenlijk binnengehaald door, kunt u lezen vanaf vers 12, een grote menigte als de Messias, de koning van Israël. En nu lezen we vanaf vers 20 van Johannes 12. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest, dat is het Pascha, te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. En dan iets uit 1 Korinthe hoofdstuk 4. 1 Korinthe 4. Iets verderop. In uw Bijbel, 1 Korinthe 4. Dan gaat het over dienen in de gemeente. En Paulus zegt daar in vers 1 van 1 Korinthe 4. Laat ieder mens ons zo beschouwen. Hij had namelijk nogal wat kritiek te verduren. Namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Maar dat betekent zeer weinig van mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mezelf niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt is de Heere. Oordeelt daarom niet voor de tijd totdat de Heer komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. En dan nog één enkel vers uit 2 Johannes. Dat is helemaal achterin de Bijbel. Mag u even de tijd voor krijgen om dat op te zoeken. Helemaal achterin, vlak voor het boek Openbaring. Twee kleine briefjes, een grotere brief van Johannes, en dan lezen we in de tweede brief, die niet zo heel bekend is, in vers 8, let op uzelf, opdat u of wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Tot zover de lezing uit de Bijbel, het woord van God, ja. Het thema is vanmorgen de beloning, het loon. En ik heb dat uitgekozen, ik meen ook een beetje onder de leiding van de Heer, maar dat is altijd, dat kun je nooit zeker weten, maar ik heb dat zo ervaren afgelopen week, om u te bemoedigen vanmorgen, omdat het niet eenvoudig is om in deze tijd waarin wij nu leven, de Heer Jezus te dienen. Want wij leven in een verwarrende en een moeilijke tijd, niet alleen in de wereld, maar juist ook in de gemeente. Paulus had in zijn tijd al zorg over de gemeente. 2 Korinthe 11 kun je dat lezen. En hij heeft ook gezegd, boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan, terwijl zij misleiden en misleid worden. Want er wordt veel gezegd vandaag, er wordt veel verkondigd. Je kunt overal wat leren over de Bijbel. Maar de vraag is, wat heeft men te zeggen over de Zoon, over Christus, over de Heer Jezus? En daarom het laatste vers, let op uzelf. Dus niet zozeer let op al die verkeerde dingen, maar let op uzelf. Op dat je een vol loon ontvangt. Dat je straks, als je bij hem bent, als hij jou beloont, mag weten dat je hem gediend hebt en dat dat jouw doel was. Nou, eerst even naar Johannes 12, om daar wat dingetjes uit te pikken. Een heel bijzonder mooi hoofdstuk. De Heer Jezus, ik zei het al, is een week voor zijn kruisdood en een week voor het feit dat hij verworpen wordt. Kijk maar in hoofdstuk 12, vers 37. Daar staat, maar hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in hem. Nou, het grote teken van Johannes 11 is de opwekking uit de dood van Lazarus. Mensen kunnen van alles zien gebeuren, wonderen, tekenen, maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat zij hem dienen, dat ze hem geloven, dat ze in hem geloven. En God geeft in Johannes 11 en Johannes 12 een drievoudig getuigenis voordat hij gekruisigd wordt van de heerlijkheid van zijn Zoon. En het eerste is de heerlijkheid van de Zoon van God die leven geeft uit de dood. Dat is het eerste wat God doet. Kijk maar even mee, Johannes 11, vers 24. Sorry, vers 25. Daar staat een heel bekende tekst. Dat is het eerste getuigenis wat God geeft van zijn Zoon als de eeuwige God. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Hij heeft Lazarus uit de doden opgewekt. Vele mensen volgden hem. Daarom, dat kun je ook lezen in het vervolg van hoofdstuk 11 en vooral in het begin van 12. Omdat vers 11 bijvoorbeeld van hoofdstuk 12. Omwille van hem, dat is Lazarus, velen in Jezus geloofden. Maar dat was oppervlakkig. Ze hadden iets gezien van een wonder, een teken. Maar de Heer Jezus zegt in Johannes 11, ik ben de opstanding in het leven. Geloof je dat? Dat is het eerste getuigenis wat God geeft van zijn Zoon. Hij is de Zoon van God. Maar hoewel velen het zagen, betekent dat nog niet dat ze hem werkelijk dienden. En dat geldt ook voor ons. Heb jij hem leren kennen als de opstanding en het leven? Als degene die eeuwig leven geeft. Dat is het eerste getuigenis van de Heer Jezus. En het tweede getuigenis vindt u in hoofdstuk 12, de heerlijkheid van de Zoon van David. Dus hij is de Zoon van God. Hij geeft leven uit de dood. Maar hij is ook de Zoon van David, de koning van Israël. Vers 13 van hoofdstuk 12. Ze namen takken van de palmbomen, gingen de stad uit hem tegemoet en riepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Hoewel ze niet in hem geloofden, vers 37, ze wilden hem koning maken. Ze wilden dat hij het was die hun zou leiden. Ja, hij kon doden opwekken. Dat wilden ze wel. Zo'n koning die hun omstandigheden zou verbeteren. Maar toch geeft God dat getuigenis door hun lippen. En straks zal Israël, als hij komt, dat ook werkelijk menen. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Kun je lezen in Matthäus 13 op het eind. Maar God geeft het getuigenis. Hij is niet alleen de Zoon van God, hij is ook de koning van Israël. Hij is de Zoon van David. En het derde getuigenis vind je ook in hoofdstuk 12. Dat is vers 28. Vader, verheerlijk uw naam. En er kwam een stem uit de hemel en hij zegt, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Dat is de heerlijkheid van de Zoon des mensen, vers 34. De zoon des mensen moet verhoogd worden. Dat betekent, hij is de mens die God boven alle dingen gaat stellen. En dan geeft God een publiek getuigenis in drievoud. Hij is de zoon van God die het eeuwige leven geeft. Hij is de koning van Israël die recht heeft op de troon van David. En hij is de zoon des mensen. Die verhoogd wordt en die straks over alle mensen zal heersen en regeren. Hij is allerheer. Maar wat deden de mensen ermee? Wat deden ze met dat drievoudig getuigenis? Nou, de fariseeën wilden hem vermoorden, wilden hem doden. Kijk maar, hoofdstuk 12, vers 10. En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden. Dus ook Lazarus. En in vers 50 van hoofdstuk 11 vinden we, kijk maar mee. Hoofdstuk 12, vers 50 moet dat zijn. Nee, ook niet. Excuses. Nou, maakt niet uit. Ik heb het verkeerd opgeschreven. Maar in ieder geval, de fariseeën en de joden wilden hem vermoorden. En de menigten wilden hem volgen, omdat hij Lazarus uit de doden had opgewekt. En zij kwamen, vers 9, niet alleen om Jezus, maar ook omdat zij Lazarus zagen die hij uit de doden had opgewekt. En men zocht de sensatie die hij met zich meebracht. En zo zijn er vandaag ook menigten. Het woord menigte in vers 9 van hoofdstuk 12. Die samenkomen omdat ze iets willen beleven van hem. Ze willen dat hij hun omstandigheden verbetert. En daarom zegt de Heer Jezus in hoofdstuk 12. Als die Grieken zeggen, maar wij willen hem ook zien. Wij vinden ook hem wel interessant. Misschien ben je ook vanochtend wel zo gekomen hier. Dan gaat de Heer Jezus zeggen in vers 24. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Ja, wil je mij zien? Wil je weten wie ik ben? Dan moet je allereerst het kruis leren begrijpen. De tarwekorrel, dat ben ik zelf, moet in de aarde vallen, moet sterven om vrucht voor te brengen. Dat zijn de gelovigen. En dan zegt hij in vers 25, wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En dat zegt hij in het kader van het feit dat die menigten hem volgden vanwege Lazarus. Ze wilden hun eigen leven verbeteren. Ze wilden iemand hebben die macht had over de dood. Ze wilden een openlijke koning die hun of hen zou verlossen uit de macht van de Romeinen. Maar dan zegt hij, nee, als je jouw leven lief hebt in deze wereld, dan zul je het verliezen. En dan staat erachter, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden. Wat betekent dat? Wat is zijn leven haten? Dat betekent dat je ontdekt hebt dat in jou, dat is in jouw vlees, in jouw natuur, dat er geen goed woont. Dat ik gerichte, dat haat je. Dat het christendom voor jou alleen maar gaat om een betere positie krijgen, eer van mensen krijgen. Jouw eigen leven verbeteren met behulp van de Heer Jezus. Dat is niet de bedoeling. En dan komt die schitterende tekst in vers 26. Als iemand mij dient, ziet u? Daar gaat het om. De fariseeërs, ze wilden hem doden. De overpriesters, ze wilden zelfs Lazarus doden. De menigte, ze zwermden om hem heen, om de Heer Jezus. Ze wilden iets van hem, vanwege Lazarus. Maar dan zegt de Heer Jezus, nee, maar als iemand mij dient. Iemand, let even op het enkelvoud. Waar waren al die menigten een week later? Ze stonden ook te schreeuwen. Kruisigt hem. Niets is zo veranderlijk als een menigte. dan weer dit, dan weer dat. Maar de Heer Jezus zegt vanochtend tegen jou, tegen u, als iemand mij dient, daar gaat het om. Het gaat er niet om dat je hem interessant vindt of dat je voordeel van hem krijgt, zoals de Emmausgangers in Lucas 24. Ze zeiden, het is reeds de derde dag en we dachten dat hij Israël zou verlossen. Met andere woorden, we dachten dat hij het wel beter zou maken voor ons hier op deze aarde. En dan zegt hij, oh, onverstandig en trage van hart, dat je niet gelooft al wat de profeten hebben geschreven. Het gaat niet om jouw positie, het gaat niet om jouw plekje. Het gaat niet om jouw eer, fariseërs, overpriesters. Het gaat om mij dienen. Laat hij mij volgen. Volgen, waarheen dan? Nou, dan, dat staat ervoor. Vers 24. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. Waarheen dan? In de dood? Moeten we dan sterven? Dat bedoel ik niet. Ik bedoel wat Paulus zegt in 2 Korinthe 4. In alles verdrukt. Geen uitweg zien, maar niet geheel zonder uitweg. God wil dat Christus zichtbaar wordt in jouw leven. En als iemand mij dient, laat haar mij volgen. Ik ga als eerste de dood in, uniek. Maar als iemand het verlangen heeft dat mijn karakter zichtbaar wordt in zijn of haar leven, dan zal de Heere God die tarwekorrel die jij bent, ook in de dood, in moeilijke omstandigheden, in lastige situaties plaatsen. Als je vrucht draagt, dan snoeit hij opdat er meer vrucht komt. Nou, Paulus verwoordt het als volgt in 2 Korinthe 4. Ik zal het voorlezen in vers 10 en 11. Dat is precies wat hier staat. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood, tarwekorrel, overgegeven. Waarom? Omdat ons leven, onze natuur, daar zit niets goeds in. Dus God zegt, ik wil dat je in alle dingen afhankelijk wordt van mijn zoon. Want zonder mij kun je helemaal niets doen. En als iemand zijn eigen leven lief heeft, zal hij het verliezen. Maar als je je leven haat, je hebt echt in de gaten, maar ik kan zonder u echt helemaal niets doen, want ik ben zo ikgericht, ik ben zo snel met mezelf bezig. Dan zegt de Heer, dat is precies wat ik wil. Dat die tarwekorrel in de aarde valt. En dat het sterft. Dat er van jouw ikgerichtheid niets overblijft. En Paulus heeft het ervaren. Paulus was een wetsgetrouwe fariseer. En hij hield de wet onberispelijk, zei hij. En hij kreeg eer van mensen. Hij was een vooraanstaand lid van de raad. De Joodse raad waarschijnlijk. De mensen vonden hem fantastisch. Maar toen hij de Heer Jezus volgde, wat gebeurde er toen? Ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam. Hij werd vervolgd. Hij werd voortdurend aan de dood onderworpen. Hoe kan dat? Wat de wereld hem haat, Christus. En als iemand mij dient, als er iemand is hier in Zeewolde, vanmorgen, die zegt, ja, maar het gaat mij om hem dienen. Het gaat mij echt in alles, mijn huwelijk, mijn relaties, met mensen, dat ik hem dien. Niet dat ik hem interessant vind of dat ik een godsdienst aanhang, zoals die menigten die naar het feest gingen om te aanbidden. We kunnen heel godsdienstig zijn, hoor. En die vonden het ook wel interessant om hem eens te zien. Wij willen ook wel Jezus zien, ja, tuurlijk. Maar de Heer Jezus, die laat zich niet zien aan dat soort mensen. Hij zegt, wie mij dient, laat hij mij volgen. En dan staat er dit achter. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Er staat niet waar ik zal zijn of waar ik was, waar ik ben. Waar is dat? In het Johannesevangelie. Dat is het huis van de Vader. De boezem van de Vader. Op aarde verworpen. Op aarde gekruisigd. Maar in de boezem van de Vader. De Vader heeft mij niet alleen gelaten. Daarom staat er ook achter, kijk maar mee, Johannes 12. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Dat is de beloning. Johannes 4, de Vader zoekt aanbidders. Anders gezegd, de Vader zoekt in deze wereld, in deze godsdienstige wereld, waar heel veel mensen wel iets hebben met hem of met de Bijbel. Maar de Vader zoekt mensen die zeggen, ja, maar het gaat mij echt om hem. Hem dienen. Zulke aanbidders, dat zijn aanbidders. In geest, niet in uiterlijke dingen. En in waarheid. Dat het om hem, de persoon van Christus, gaat. En de Vader eert zulke mensen. Nu al innerlijk kun je genieten van hem. Hij geeft je zegeningen innerlijk. En straks openlijk. Straks openlijk. Heb daarentegen uw vijanden lief, doet goed, leent zonder iets terug te hopen en uw loon zal groot zijn. En u zult zonen van de Allerhoogste zijn. Zie, dat is Lucas 6, vers 35. Als je hem dient, ga je op hem lijken. En wat is nou die erfenis? Sorry, die beloning. Dat is dat de Vader je eert. Er staat in Matteüs 25, ga de vreugde van je Heer in. Het is de vreugde van de Heer. Straks in zijn koninkrijk, als alles aan zijn voeten onderworpen is, dat er mensen zijn die aan hem onderworpen zijn, die hem gediend hebben. En die vreugde, die erfenis, de hele schepping, die ontvang je in feite in zijn naam, om daarover te heersen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de vreugde van de Heer. Dat is de beloning. Goed gedaan, trouwe slaaf. Wat u ook doet, zegt Colossense 3, vers 23 en 24, doe het van harte als voor de Heer. Zie, wie mij dient. En niet voor mensen. Maar u weet dat u van de Heer als vergelding de erfenis zult ontvangen. U dient de Heer Christus. U dient hem, ja toch? Dient u de Heer Jezus? Gaat het u om hem? Dan kom ik even op 1 Korinthe 4 uit, want daar heb ik ook iets uit voorgelezen. Doe het voor de Heer en niet voor mensen. Er zijn zoveel mensen die actief zijn binnen de gemeenten, waar het toch een beetje om hun eigen eer gaat. Weet je, om hun eigen ideeën, om hun eigen wijsheid. En al weten ze het niet altijd van zichzelf, ze zoeken de eer van mensen. En daarom zegt Paulus in dat stukje, ik beoordeel ook mezelf niet. Ik weet het ook ten diepste van mezelf niet altijd, waarom ik in de gemeente doe wat ik doe, toch? Waarom sta ik hier vanmorgen voor u? Is dat omdat ik echt de Heer Jezus wil verkondigen of is het ook een beetje voor mezelf? Ja, ik ook beoordeel mezelf daarin niet, want wie mij beoordeelt is de Heer. En dan moeten we eens even kijken naar hoofdstuk 3, dat heb ik niet voorgelezen, van 1 Korinthe, vers 8... In het tweede stukje, ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. U allemaal bent gesteld in de gemeente van God, het huis van God, waarin u de Heer Jezus dient. En het is voor de Heere God een bijzondere vreugde als u dat wat u doet in de gemeente, doet voor hem. En niet voor uzelf. Zangleiding, dingen klaarzetten, geluid, ziekenbezoek, mensen bemoedigen, onderwijs geven, noem het maar op. Er zijn vele gaven. Maar de vraag is, in 1 Korinthe 4, waarom u het doet? En dat is moeilijk voor onszelf, dat zal de Heer bepalen. En dan zegt vers 5 van 1 Korinthe 4, oordeel daarom niet voor de tijd. Dat betekent, je mag niet over een ander zijn motieven oordelen. Want ze wilden Paulus buitenspel zetten. Dat doet mensen trouwens vertegenwoordigd nog steeds. De leer van Paulus wordt steeds minder belangrijk. Maar goed, even een zijspoortje. Maar hij zegt, ik beoordeel ook mezelf niet. En dan komt dat prachtige vers 5. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen. En de voornemens van het hart, zie, openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. De Vader zal hem eren. Het gaat hier om de motieven. Het gaat hier om de trouw aan hem. Als iemand mij dient. En dat heeft niets te maken met hoeveel preken je houdt. Heeft niets te maken met hoeveel liederen je uitzoekt voor een dienst. Of hoeveel telefoontjes je pleegt. Of hoeveel mensen je bezoekt. Of hoeveel geld je geeft. Dat heeft te maken met je trouw. Met je motief. Doe je het voor de Heer Jezus? Heb jij iets in hem gezien wat al die mensen in Johannes 12 niet zagen? Ondanks het publieke getuigenis van God over zijn zoon. Hij is de zoon van God en de overpriesters willen hem doden. Hij is de koning van Israël. En de mensen staan een week later te schreeuwen, kruisigt hem, terwijl ze eerst dat staan te zingen. Hij is de zoon des mensen, maar hij moest verheerlijkt worden op het kruis en in de hemel. Heb jij iets in hem gezien waardoor je zegt, wat ik doe in de gemeente, wat ik doe in mijn gezin, doe ik voor hem. In mijn werk, wat je ook doet. In woord en in werk. Doe het als voor de Heer en doe het van harte. Dat kan alleen maar als je iets gezien hebt in hem. En de dag brengt het aan het licht straks. Als we voor de rechterstoel staan, dan zal de Heer Jezus persoonlijk al onze motieven openbaar maken, die we zelf niet eens kunnen begrijpen. Maar dan staat er wel achter, dan zal ieder zijn lof ontvangen van God. Want het gaat om gelovigen. Ten slotte, 2 Johannes. Ja, Fijke had hem op stil gezet. Jij niet, hè? Ik heb jou nog mee geholpen. Let op jezelf, let ook op je telefoon. 2 Johannes is geschreven aan een vrouw. En niet aan een leider van een gemeente of zo, aan een vrouw. Zij was in een wat zwakkere positie als het ging om onderwijs. Ze had een gemeente aan huis waarschijnlijk, niet helemaal zeker. En dan zegt Johannes tegen jullie, via vers 8, let op jezelf. Dat je niet verliest wat wij, de apostelen, hebben bewerkt. Wat hadden de apostelen bewerkt? Ze hadden niets anders gedaan dan de naam van Christus groot gemaakt via hun geschrift. Om de gelovigen vast te binden aan de Heer Jezus. Dat je geworteld bent en gegrondvest en opgebouwd wordt in hem enzovoort. Alle brieven hebben Christus als centraal thema. Maar let op jezelf, dat je niet afdwaalt naar iets anders. Wat vandaag zoveel gebeurt in de gemeente. Kan ik tientallen voorbeelden van noemen, maar dat bouwt ook niet op. Maar het gaat om hem. En dan zegt hij dat je een vol loon mag ontvangen. En het gaat dan om de leer van Christus. Als zij, die vrouw, iemand toeliet in haar leven, vers 9. De leer van Christus, dat is over Christus. Het onderwijs over hem, geestelijk onderwijs over hem. Als iemand dat niet zou brengen, dan moest ze dat niet, moest ze zo'n persoon niet eens groeten. Pas op jezelf, zegt hij. Het geldt ook voor jou. Wil je de Heer dienen? Ja, hoop ik. Wil je in de gemeente bouwen met goed materiaal, dus dat is met iets van hem, vanuit een goed motief? Ja. Wat heb je dan nodig? Dan heb je nodig dat je heel dicht bij de Heer Jezus bent. Dat je onderwijs over hem ontvangt, gezond onderwijs, een gezonde leer. En dat alles centreert om de Zoon van God, waarvan God het getuigenis gaf. Johannes 11, 12, het hele evangelie overigens. In hoofdstuk 1 van Johannes komen alleen al 20 heerlijkheden van hem voor, kun je nagaan. Het woord van God, het leven, het licht, de eerstgeborene, enzovoort. Hij die in de boezem van de Vader is, hij die vlees geworden is, weet je wel, al die dingen. De Heilige Geest wil dat je in hem blijft, dat je bij hem blijft. Gaat u ook dagelijks met hem om? We hebben het gezongen voordat de preek begon. Aan uw voeten, Heer Jezus, wil ik zijn. En als bemoediging, als al deze dingen die ik nu heb genoemd, als je zegt, ja, maar ik wil hem dienen. Als iemand mij dient in deze wereld, waarin zoveel godsdienst is, ook op het christelijke erf. Maar het gaat hem om hem eren. En dan zal de Vader jou eren. Want je krijgt vervolging, je krijgt tegenstand. Die tarwekorrel moet in die aarde vallen. En dan zegt de Heer Jezus, en daar sluit ik dan mee af. Twee keer in de Openbaring, hoofdstuk 2, allereerst vers 17. Wie er oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. Dat is hij zelf. Maar dan komt het. De beloning. En de beloning is collectief. De Vader zal hem eren, publiekelijk. We zullen de erfenis ontvangen. Alles wat onder zijn voeten gesteld is, de vreugde van de Heer. Maar er is ook iets persoonlijks in de beloning. En dat staat in vers 17 van Openbaring 2. Ik zal hem een witte steen geven. Dat was een symbool van overwinning vroeger. En op die steen een nieuwe naam. Die niemand kent dan wie hem ontvangt. Het is alsof de Heer Jezus wil zeggen, ik zal met jou persoonlijk omgang hebben. Ik zal jou persoonlijk een nieuwe naam geven. Een, als het ware een beloning, wat je allemaal hebt verdragen voor mijn naam. En dat is nogal wat vandaag, als je echt voor hem uit wil komen. Zelfs in de christenheid word je tegengewerkt. Maar ik geef jou een nieuwe naam. Jij weet hem alleen, ik weet hem alleen. Als je bij mij bent straks. Dat is de beloning. De eer van de Vader. Mijn persoonlijke naam die ik aan jou geef. Is dat niet geweldig? Daar zult u wat voor moeten verdragen in deze wereld. Daar zullen wij met z'n allen wat voor moeten verdragen. Maar we kunnen niet anders dan hem dienen, toch? Als we hem gezien hebben. Nou, de laatste tekst is 22 vers 12 van Openbaring. Hij zegt, ik kom spoedig. Waarom zegt hij dat? We hebben er hele schema's over, theologische debatten. Maar hij zegt het om zijn slaven, zijn dienstknechten te bemoedigen, die het moeilijk hebben in het boek Openbaring, is het voortdurend vervolging. Johannes was verdrukt, zat op het eiland Patmos. Als je echt voor de Heer Jezus uit wil komen op je school, op je werk, je krijgt tegenstand. Ja, toch? En dan zegt hij, ik kom spoedig. Hou vol. Ik zie het. En mijn loon is bij mij. Om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Het eerste, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Wie mij dient. Laat hij mij volgen. En hij zal zijn, mijn dienaar zal zijn waar ik ben. En mijn Vader zal hem of haar eren. Nou, ik hoop dat ik daarmee u bemoedigd heb vanmorgen. Want misschien heeft u het moeilijk. Misschien twijfel je, zit je een beetje in een moeilijke situatie. Maar de Heer Jezus zegt vanmorgen tegen jou, tegen u. Als je mij dient, is het goed. De Vader eert jou. Ondanks alle tegenstand, ondanks alle moeilijkheden, ondanks alle zware momenten die je misschien hebt. En hij komt spoedig. En de beloning is hij zelf. Amen.